Dank u wel voor de blijdschap die zo'n lied ons brengt. Dank u wel, Heer, die ons zegent met mensen om ons heen, die ons elke keer weer een stapje verder brengen. Een evangelist, een herder of een leraar, of iemand die met prachtige muziek kan maken en liederen kan maken die ons bemoedigt en troost wanneer het nodig is. We danken u daarvoor, Heer, dat ook vanmiddag, broeder, en als ze ons midden hebben, kon ik op zijn naam kwijt.
Bert.
Ja. Broeder Bert, dat we zo mogen genieten ook van de gave hier die hij van u gekregen heeft om uitleg te geven. Toch al een heel moeilijke brief die Petrus geschreven heeft. Open onze hart, Heer, dat we met broeder Bert verbonden zullen zijn ook. En door uw geest en van heilig geloof in uw woord willen zo deze middag aan u voorleggen. U danken daarvoor. Zegen ons zo, Heer, dat we ons aanwezig zijn, samen zijn. Echt tot eer van uw naam mag zijn in Jezus' naam. Amen.
Ik ben toe aan het laatste hoofdstuk van de eerste Petrusbrief. En we gaan daarna gewoon door met de tweede Petrusbrief. Maar nu zijn we aan het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5 van de eerste Petrusbrief. We lezen hem eerst, lezen met elkaar het hoofdstuk. Ik lees hem voor, dat weet u uit de herziene Statenvertaling. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig, wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld wordt opgelegd. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven. U aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is waarin u staat. U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is en Marcus mijn zoon. Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus bent. Amen. We hebben gezien dat door de hele brief van Petrus eigenlijk twee thema's heeft. Het lijden in deze tegenwoordige tijd, laat ik het zo noemen. En de heerlijkheid die ons daarna wacht. En wat Petrus ons vooral leert is dat we door de toekomst die ons wacht anders kijken naar de tijd waarin we leven. En ik kan dat wel met een voorbeeldje duidelijk maken. Stel nou eens voor dat je een nieuw huis laat bouwen. En op een gegeven moment, dan komt het moment, dan is dat huis klaar. En dan ga je daar met je vrouw en kinderen ga je daar intrekken. En dan doet het er niet meer zo heel erg toe wat er in dat oude huis is. Je gaat niet zeggen, als je een nieuw huis laat bouwen, nou laat ik het oude nog schilderen of iets dergelijks. Of je krijgt een nieuwe baan, je vertrekt van werkgever. Dan ben je eigenlijk al bezig met de toekomst, met de volgende dag. Terwijl je dat je werk nog doet voor die oude werkgever, maar Je verheugt je al op datgene wat komen gaat. Nou, dat is een beetje wat we ook in de Bijbel vinden. Er is een mogelijkheid om het lijden in deze tegenwoordige tijd te ondergaan, te accepteren ook. Omdat het niet opweegt tegenover de heerlijkheid die op ons wacht. Omdat, zoals eigenlijk een andere vertaling in Romeinen 8 zegt, je het niet kunt vergelijken met de heerlijkheid die ons wacht. En nu krijgen we een stukje en dat gaat over de oudsten. En we begrijpen allemaal dat als het over de oudsten gaat, dan gaat het over de leiders, dan gaat het over de voorgangers. Dan gaat het ook over de voorbeelden van de kudde. Dan gaat het om degene die onder de opperherder staan en die de gemeente mogen en moeten leiden. En die oudsten zijn ook degene die een voorbeeld voor de gemeente moeten zijn in dat lijden. Hoe ga je met dat lijden om? En dat gaat dan niet alleen om het lijden van Christus, maar ook gewoon om ons lichamelijk lijden. Ja, als Paulus in Romeinen 8 het over lijden heeft, dan heeft hij het ook over de zekerheid die we hebben. Dat niet ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. En dan praat hij over lichamelijk lijden. Het kan ons er niet van scheiden. Dus het is wel begrijpelijk dat Petrus nu die oudste de herders van de gemeente aanspreekt. Maar hij spreekt die herders niet aan zoals hij de anderen heeft aangesproken in het eerste hoofdstuk. Daar was hij mee begonnen met Petrus, apostel van Jezus Christus. Daar spreekt hij de gemeente aan als een apostel. Als degene die een gemeente gesticht heeft, die verantwoordelijkheid draagt, spreekt hij de gemeente aan. Nu gaat hij naar mensen toe, oudsten, en hij zegt, ik ben een mede-oudste, ik ben één van jullie. Hij gaat niet als iemand die boven de anderen staat, maar als een oudste die weet, die ervaring heeft, weet wat het betekent om oudste te zijn. Die weet wat het betekent om aangevallen te worden. Ik denk ook dat je haast kunt zeggen dat als Petrus het over het oudsteschap heeft, heel anders eigenlijk als Paulus, maar als Petrus daarover heeft, dan heeft Petrus het eigenlijk ook over zijn eigen leven. Wat heeft hij zelf wel niet allemaal meegemaakt? Wij zouden gezegd hebben, nou Petrus moet je nou... Zouden wij in de kerk Petrus als oudste gekozen hebben? Ja, maar hij heeft de Heer Jezus verloochend. Wat?
Paulus heeft ook wel eens wat
gedaan. Paulus ook wel, ja, dat klopt wel. Wij allemaal wel, hè? Maar goed, het is toch zo, hè? Petrus die had hij heiland verloochend. Maar de Heer Jezus had hem hersteld. Maar dat hele proces van Petrus, van verloochening van de heiland, maar ook van herstel, heeft Petrus natuurlijk in een ideale positie gebracht om oudste in de gemeente te zijn. Want als oudste heb je te maken met mensen die een verkeerde kant op gaan. Als oudste heb je te maken met mensen die tegenwerpen. Als oudste heb je ook te maken, zeker met de vraag van, doe ik het wel goed? Hoe is het in mijn eigen leven? Ik vertel dingen, maar hoe is het in mijn eigen leven? Hoe is het in mijn eigen hart? En Petrus heeft geleerd dat zelfs bij die hele ernstige verloochening van de Heer Jezus. Jezus liet hem niet vallen. Jezus heeft hem niet veroordeeld. En ik denk dat, ja, wij hebben de neiging als mensen uit de gemeente weggaan. Ze zijn het niet met ons eens of ze doen zonde in de gemeente en ze vertrekken. Ze moeten ook vertrekken, hoor, dan gaat het niet. Maar hoe zijn we als ze terugkomen? Petrus was iemand die wist dat de Heer Jezus hem niet liet vallen. Ook niet toen hij Christus verhoogd had. Het opmerkelijke is ook dat de Heer Jezus in het leven van Petrus eigenlijk niet zozeer terugkomt op en tegen Petrus zegt, Petrus, wat heb je me nou gedaan? Zou je niet eens eventjes je excuus aanbieden? Zou je niet eens eventjes... De Heer die wist allang dat Petrus berouw had. Dat in het hart van Petrus werd gevonden. De Heer Jezus had ook geen uitleg nodig. Die was blij dat Petrus terugkwam met berouw. En Petrus had het gezien en Petrus had het ontdekt. En het zijn zulke belangrijke dingen als je oudste in de gemeente wil zijn, dan ben je er om de schapen bij, als herder bij elkaar te houden. Je bent er niet om ze te verwijderen van de kudde. Ook als er zonde in de gemeente is, dan leert de Bijbel ons altijd, ga naar zo'n persoon toe, ga met hem spreken en probeer hem te winnen. Nooit probeer hem te verliezen, maar altijd probeer hem te winnen. Probeer hem terug te brengen bij de kudde, probeer hem terug te brengen, hij of zij, aan de voeten van de Heer Jezus. En als dat uiteindelijk niet lukt en het is toch een schaap van de goede herder, dan zal de herder er zelf op uitgaan om het schaap terug te brengen. En hij zal het terugbrengen bij de kudde. Dus dat zijn geweldige dingen.
Mag ik even iets vragen?
Ja.
Er staat ook ergens, ik weet niet waar, maar dat je als broeders en zusters elkaar moet vermanen als het nodig is. Maar ik zou er erg veel moeite hebben als ik zelf wat uitgevreten had, om het zo maar te zeggen, om dan een ander te vermanen. Dan denk ik, nou, ik ben zelf ook geen haar beter, ik hou mijn mond maar.
Ja, maar goed, we moeten, ja. Kijk, natuurlijk, er zijn momenten dat je zegt, ik ben zelf ook niet beter en dat doe ik er niet. Maar er is natuurlijk altijd voor jezelf ook herstel. Wij zijn nooit beter. Niemand van ons is beter. Maar we zijn, Peter schrijft ook, we zijn afhankelijk van de genade van God. Dus in die genade staan wij. Dus als we naar een ander toe moeten om te vermanen, om ze iemand terug te brengen bij de kudde, dan is dat niet omdat we zelf nooit gezondigd hebben. Maar nee,
ik zou daar zelf persoonlijk moeite mee hebben.
Ja.
Dan kun je zeggen, ik spreek uit ervaring.
Ja, goed. Ik wil daar wel eens persoonlijk met u over praten, maar dat is niet een... ik denk niet dat dat hoeft. Als we weten dat onze schuld verzoend is, kunnen we ook tegen anderen vertellen dat onze schuld verzoend is. De goed, Petrus gaat naar de oudste toe. En de oudste, hij stelt zich voor als een mede-oudste. Het Griekse woord voor oudste is presbyter. Maar het heeft ook, hetzelfde woord heeft ook, betekent ook voorganger, betekent ook herder, betekent ook opziener. Er zijn een aantal woorden in de Bijbel die gesproken worden voor oudste. Protestantse kerken die hebben voor het woordje oudste ouderling. De meeste vertalingen hebben gewoon het woordje oudste. Ik zal niet zeggen dat ik moeite heb met het woordje ouderling, maar ik vind dat het woordje oudste, dat veel duidelijker en veel meer benadrukt gaat, erom gaat dat het een oudste is binnen een bepaalde kring. Israël heeft altijd oudsten gehad. Elke stam had zijn stam oudsten. En die oudsten, dat werd van verwacht dat zij geestelijk gezag hadden over die stam. Dus de stam van Ruben, Simeon, Levi, noem maar op. Een van die stammen. En er werden vanuit die oudsten, nog steeds, ook toen de Heer Jezus er was, waren er een raad van oudsten, het Sanhedrin, in Jeruzalem. Dat waren vertegenwoordigers van heel Israël die dan in Jeruzalem als het Sanhedrin bij elkaar kwamen. En dus eigenlijk de oudsten van Israël waren. Zo worden zij in de Bijbel genoemd. Dus het is niet iets nieuws, oudsten. Maar in het Nieuwe Testament gaat het vooral over mensen die geestelijk leiding kunnen geven aan de kudde van God. En ik denk ook dat in onze tijd dat hele oudsterschap ook heel erg verwaterd is, weggedreven is van wat God heeft bedoeld, wat de Heer Jezus heeft bedoeld, met het aanstellen van oudsten in de gemeente. Ze kregen ook een bepaald gezag in de gemeente, maar het waren ook de mensen die vooraan aanliepen. Het waren de herders, het waren ook de mensen die in de gemeente de wolf moesten weren. Die de waarheid moesten verdedigen. Die eigenlijk waren tussen de opperherder en tussen de gemeente van God instond.
Is het aan leeftijd gebonden?
Ik denk zeker wel, ja. Ik denk als Petrus hier later schrijft over de jongeren, Ik denk dat als we in de Bijbel lezen over oudsten, en Paulus schrijft over oudsten, dus dan heeft hij het over mannen die hun gezin hebben opgevoed. Die al voorbeeld geweest zijn in hun gezin, om daar te laten zien wat het betekent om een christelijk gezin te zijn. En zijn gezin daarin is voorgegaan. Dus ik denk inderdaad als oudste dat je, het hoeft niet iemand van 80 jaar te zijn, zo bedoel ik natuurlijk ook niet. Maar het moet wel iemand zijn die bekleed is met wijsheid, die een bepaalde ervaring heeft, die door bepaalde dingen in zijn leven ook is heen gegaan.
En was Timotheus dan een uitzondering?
Oh. Nee, maar Timotheus is een uitzondering. Ja, misschien wel, dat weet ik niet. Maar als Timotheus moet oudste aanstellen, maar ik lees nergens dat Timotheus zelf zegt dat hij oudste is. Hij was een door God gezonden apostel, een leraar. En die zich niet te jong mocht achten om het woord van God door te geven. Maar als we het over oudste hebben, hebben we het over veel meer in het gezin van een familie, waar een vader en een moeder boven zijn gesteld. En die met respect door hun kinderen worden behandeld, omdat zij voeden hun kinderen op. En ze doen dat met liefde, want ze houden van die kinderen. Als je dat beeld een beetje doortrekt, kinderen kunnen best allerlei verkeerde dingen doen, maar in liefde worden ze bestraft. In liefde worden ze opgevoed. Dat is een beetje het idee, denk ik, van het oudsterschap, zoals de Bijbel dat bedoelt. En ook zoals dat hier, straks komen we daar nog op, dat de jongeren aan die ouderen ongehoorzaam moesten zijn. En we leven nu in een tijd waarin zoveel respect voor oude mensen ook gewoon weggevallen is. Vroeger als een oudere een bus binnenkwam, er was geen plaats, dan gingen jongeren staan.
Ja?
Ja, het zijn allemaal van die dingen waar we zeggen van, vroeger... Ik ben nog wel eens vaak in Centraal-Azië geweest. Als ik daar als oudere kwam, dan had ik daar een respect. Dat kreeg je, dat heb je in Nederland niet. Dat is echt totaal anders. Ouderen, dat zijn de mensen dan die de jeugd heeft opgevoed. Die voor de jeugd veel betekend heeft. En daarom denk ik ook dat de Bijbel zegt, je moet niet zomaar een klacht tegen een of andere oudste aannemen. Goed, in de katholieke kerk is dat dan een presbyter, is een bisschop. En dan heb je de paus met de bisschoppen die eigenlijk het bestuur van de kerk vormen. Maar een prachtig voorbeeld voor oudsterschap vinden we misschien wel, het mooiste voorbeeld vinden we in Openbaring 4. Daar zien we dat in Openbaring 4 de Johannes wordt opgenomen in de hemel. En er zit die 24 oudsten rondom de troon. En de ogen van die 24 oudsten die zijn constant gericht op degene die op die troon zit. Dus die ontvangen hun gezag en hun macht en de dingen die ze zeggen vanuit die troon. Vanuit Christus en vanuit God zelf die op die troon is gezeten. En zij aanbidden het lam en zij aanbidden degene die op de troon zit. En daar zijn ze mee bezig. Oudsten zijn degene die aan de ene kant met God bezig zijn, die God willen dienen, die hem willen eren, die de waarheid willen bewaken, hè, de reinheid ook binnen de gemeente, en die, omdat ze weten dat God heilig is. En aan de andere kant aan de gemeente willen vertellen, zoals daar staat, ze zeggen, u onze Heer en God zijt waardig ontvangen, de heerlijkheid en de eer en de macht, want u hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. En dan zien we dat ze niet zijn gericht op menselijke redeneringen. Wat er vandaag de dag zoveel in ouderlingen, bij ouderlingen en bij kerkraden tegenkomen. Ja, maar die zegt dit en die zegt dat. Een oudste is iemand die gericht moet zijn op de opperherder. En die de kudde in plaats van de opperherder leidt en bewaakt. In dienst van de opperherder. Hij is eigenlijk maar een klein herdertje. In dienst van de opperherder. En ja, wat we vandaag de dag zien is dat er veel meer van de wereld de kerken binnenkomt. Omdat de waarheid niet wordt vastgehouden, omdat die niet wordt bewaakt. Omdat er soms helemaal niet, als je wat dieper met mensen praat en daarop ingaat, een week geleden zei ik tegen iemand, het viel geweldig veel aan, veel mensen aan die erg bijbelvast waren. Hè, dat krijg je dan, die worden dan onder conservatief allemaal en ouderwets en dat geloof je toch niet meer. Hè. Dus stelde ik eens de vraag aan die man, hebben jullie, zijn vrouw was er ook bij, hebben jullie er wel eens over nagedacht waarom die mensen zo denken? Daar hebben ze nooit over nagedacht. Ik zeg, zou het niet eens kunnen zijn dat ze zo willen denken omdat het in de Bijbel staat? Ook nooit over nagedacht. Het was tegenwoordig toch helemaal normaal, want het was in de wereld normaal. Voelde je, en dat bijzonder wat Petrus weet wat een oudste is, omdat hij het zelf was. Omdat hij zelf geleden had. Omdat hij zelf uitgezonden was. En Paulus, zo, een apostel, die ook wel het een en ander had meegemaakt in zijn leven. Dus in het leven van Peter zien we hoe hij is opgegroeid in dat oudsterschap. En Peter geleerd heeft dat hij als oudste wel een positie door God had gekregen, maar dat hij moest zijn in een gemeente als iemand die dient. Niet als iemand die boven de gemeente staat. Petrus dacht dat hij het altijd beter kon dan de anderen. Dat is typisch Petrus. We gaan even naar Lucas 22. U ziet het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Lucas 22, vers 24. Ik lees 10 versen voor. Tot 34. Er ontstond ook oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. Weet je, als oudste heb ik, ja, dat zit uiteindelijk in het hart van ons allemaal, maar je kunt denken als je zo'n positie hebt dat je belangrijker bent dan de anderen. Hè? 24 van hoofdstuk 22. En hij zei tegen hen, de Heer Jezus zei tegen hen, de koningen van de volken heersen over hen. En wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat niet zo niet zijn. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker, hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. Waarom? Omdat jullie zo belangrijk voor me zijn. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit in de 12 stammen van Israël oordeelt. En de Heer zei tegen Simon, Simon, zie, de Satan heeft u alle opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem, Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei, ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal geloogend zult hebben dat u mij kent. De Heer leert hier Petrus wat een oudste is, door zelf het voorbeeld te geven. Hij leert hem dat een oudste er een dienaar is. Een dienaar die er is voor de gemeente. En dat hij de gemeente moet dienen als herder. Een herder is er voor de schapen en de schapen is er niet voor de herder. En we hebben wel eens een beetje het idee dat dat anders is. We zeggen de predikant als de herder. En die predikant die voelt zich in een bepaalde positie. En dat is door de jaren heen zo gegroeid. Echt, vroeger had je de notabelen in het dorp. Dat was de notaris, dat was de dominee en dat was de burgemeester.
De dokter.
Wat?
En de dokter.
En de dokter, ja. Dat waren de notabelen van het dorp. Ze hadden een bepaalde bovenpositie. Maar in de Bijbel is de oudste iemand die een onderpositie in wil nemen. Uit liefde voor de schapen. Iemand die de schapen wil verdedigen als er wolf van komt. Iemand die zijn leven wil inzetten voor de schapen. Hoe kan dat? Hoe kun je dat doen? Dat kan je alleen maar doen als de liefde voor de Heer Jezus zo groot is in je hart, dat je de ander ook lief hebt. Ik heb het voorbeeld aangehaald van ouders. Ouders willen hun leven inzetten voor hun kinderen, omdat ze die van die kinderen houden. Daarom, nou, daar heb je een ouders. De Heer Jezus laat het zien. Peter zegt wel, Heer, ik ben met u bereid om zelfs gevangenis en dood in te gaan. Maar hij bleek helemaal niet bereid, hè. Toen hij bij het vuurtje zat, werd hij bang. En hij dacht, straks nemen ze mij ook nog gevangen. Ik ben bereid. Peter kende zijn eigen hart niet. Maar later krijg je de ontmoeting van de Heer Jezus met Petrus in Johannes 21 bij het meer van Genezaret. En dan zegt de Heer Jezus die ene belangrijke vraag die nodig was voor het oudsterschap. Petrus, heb je me lief? En als Petrus zegt, ja Heer, ik hou van u, ik heb u lief. Dan zegt Jezus, wijd mijn lammeren. Zie je? En weer opnieuw, Petrus, heb je me lief? Ja Heer, ik heb u lief, dan kun je mijn schapen weiden. Petrus, heb je me lief? Ja Heer, ik heb u lief, hoed mijn schaap. De kudde van de Heer Jezus is een kudde die hij met het bloed van zijn eigen, van zichzelf, heeft verkregen. Daarom is hij zo belangrijk voor God. Daarom is die gemeente zo belangrijk. En daarom zijn herders zo belangrijk om die kudde te bewaren en te bewaken en het kwaad te weren uit die kudde. En we leven in een tijd waarin, nou laat ik het anders zeggen. Ezechiël moet profeteren dat er eens herders zullen komen die niet meer naar de kudde zullen omzien. Want die herders zullen oudsten zijn, herders zullen ze zijn, om zichzelf te wijden. Zodat ze eer krijgen en roem uit de gemeente. Schouderklopjes, dat ze zo geweldig doen en zo. En eigenlijk zien ze niet naar de schapen om. Zullen we dat eens lezen? Dat stukje uit Ezechiël 34. Ezechiël 34, ik begin te lezen van vers 2. En dan is het de profetie die gaat over de tijd dat de Heer Jezus komt in Israël. En dat hij in Israël komt als de herder, omdat de herders van Israël dik zijn geworden. Dus de Bijbel voorzegt ons dat als de herders niet meer de schapen weiden, dat God zijn herders zal sturen naar Israël. En dat die de schapen zal gaan weiden. Kijk maar mee. Of lees maar mee. Ezechiël 34, vers 2. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer. En zeg tegen hen, tegen die herders, zo zegt de Heere, Heere, wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op. U kleedt u met de wol, u slacht het vet gemeste, maar de schapen wijdt u niet. Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet. Maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid zonder herder. Ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar hen vraagt. Niemand die hen zoekt. Daarom, herders, hoor het woord van de Heere. Zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere. Voorwaar, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn en mijn schapen voor alle dieren van het veld tot voedsel geworden zijn, omdat er geen herder is en mijn herders niet naar mijn schapen gevraagd hebben, maar de herders zichzelf gewijd hebben en mijn schapen niet gewijd hebben. Daarom, herders, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal die herders. Ik eis mijn schapen op uit hun hand en doe hen ophouden met het weiden van de schapen. Die herders zullen zichzelf niet meer weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat ze hun niet meer tot voedsel zijn. Want zo zegt de Heer de Heer, zie, ik zelf zal naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Op zoek gaan, zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde, op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn, op de dag van wolken en donkerheid. Ik zal ze uitleiden uit de volkeren, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weiden zal ik ze weiden, en op hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats, en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden, en ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere Heere. Het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokene zal ik verbinden, en het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. Een hele indringende. En dan komt Jezus, hè? Dan komt die herder van Israël. En de apostelen, zoals Petrus, hebben die herder meegemaakt. Dan zien we die herder die het inderdaad het verdwaalde gaat opzoeken. Die door de schaapspoort naar Bethesda gaat en daar naar een zieke toe gaat omdat hij hem opzoekt. Want hij was de goede herder. Voor Israël. Hij was degene die Israël zag als schapen die geen herder hadden. Terwijl de eigenlijke oudsten, die zich de herders van Israël noemden, zeiden dat het schapen waren die de wet niet kenden. Ze eigenlijk als het ware verstoten. Ja, maar hier gaat het dus veel verder. En de Heer Jezus is daar natuurlijk het grootste voorbeeld van. Want als het een goede oudste is, dan snappen we ook allemaal dat de Satan, wat we hier ook gelezen hebben, rondgaat als een briesende leeuw. En dat hij het eerst die oudste aanvalt. In Zacharia 12 is het, meen ik, daar staat, sla de herder, zodat de schapen verstrooid worden. Nou, de herder is de Heer Jezus. Satan wist als hij de Heer Jezus te pakken kreeg, dat de schapen verstrooid zouden worden. En de herder werd geslagen. En die kwam met een kruis. En de Satan had gedacht dat hij daardoor de overwinning behaalde, maar hij haalde de overwinning niet. Maar we moeten goed begrijpen dat als iemand echt een oudste is, dan wordt hij aangevallen. Dan gaat hij door lijden heen en dan zal dat zal erbij. En Petrus had het gezien. Hij was erbij geweest. Hij had het voorbeeld van de Heer Jezus gezien. Hij had de omwenteling ook gezien. Hij had de omwenteling gezien bij de mensen die Jezus gingen volgen. En toen het erop aankwam, toen het kruis in zicht kwam, toen Jezus moest sterven voor de zonde van deze wereld, toen de druk van de fariseeën en de schriftgeleerden groter werden, toen je uit de tempel werd geworpen als je Jezus ging volgen, toen zeiden de meesten, die keerden zich om, wenden zich af van het kruis, wenden zich af van de Heer Jezus. En tenslotte bleef er maar een klein handje over. Tegen wie de Heer Jezus zei, willen jullie ook niet dat ik wegga? En dan zien we het diepe geheim waarom deze overbleven. Dan zeggen ze tegen de Heer Jezus, ja, wij kunnen niet zonder u, want u hebt de woorden van eeuwig leven. Ze hadden een nieuw leven in hun hart, ze hadden een ander leven. Maar tijdens de hele omgang van de Heer Jezus op aarde in de 3 jaar, hebben ze de glorieuze tijd meegemaakt waarin duizenden mensen naar de Heer Jezus luisterden. Maar Petrus heeft ook gezien hoe ze hem allemaal hebben verlaten. En hoe er maar een kleine rest overbleef van die. Hij had het lijden meegemaakt. En hij had het niet alleen gezien, Petrus, hij was ook deelgenoot geworden aan dat lijden. Wat we hier lezen, deelgenoot aan het lijden, voorbeelden voor de kudde geworden, en als de opherder verschijnt, zult u de onverwerkelijke krans krijgen. Hij moest een voorbeeld worden voor de kudde, de oudste. En als de opherder verschijnt, zult u de onverwelkelijke krans verkrijgen. Hij was had niet alleen het lijden gezien, hij was ook deelgenoot geworden aan het lijden. Hij had de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien, maar deelgenoot aan die heerlijkheid had Petrus nog niet gekregen. Hij had op de berg ter verheerlijking gezien hoe de Heer Jezus veranderde van mens, hoe die in een goddelijke omgeving kwam, hoe hij stralend werd als de zon. Hoe de heerlijkheid van de hemel zichtbaar werd over de mens Jezus Christus. Maar Petrus had daar geen deel aan. Maar straks zegt de Bijbel, zal een moment komen dat we allemaal deelgenoot zullen worden van de heerlijkheid van Christus Jezus. We zullen deel krijgen aan zijn heerlijkheid. Tot nog toe niet. Nu is het een kleine tijd van lijden. We maken dat even door. Maar het lijden is er, niet omdat het lijden zo leuk is. Het lijden is er omdat we ook zullen delen in de verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Het heeft een bepaald doel en het dient ook een bepaald doel. Er is een korte tijd van lijden in dit leven. En wij maken daar niet eens zo heel veel van mee. Hè? Dat lijden om Christus wil, misschien gaan we wat meer van meemaken. Omdat we de waarheid willen vasthouden. En omdat we zien dat de regeringen en werelden zich steeds meer gaan verzetten tegen onze principiële houdingen. Maar we maken er niet zoveel van mee. Er zijn andere landen waar veel meer vervolging en lijden is als ze voor de Heer Jezus kiest. Die maken er veel meer van mee. Maar zegt Petrus dus ook onder dat lijden hoedt de kudde van God. Want hij wist het wat het betekende om over die kudde te waken. En Paulus wist dat trouwens ook. Hij zegt dat ik waak met een ijver van God, waak ik over u. Wat heeft de gemeente, tenslotte over de oudsterschap, wat heeft de gemeente van Christus zulke oudsten nodig? In onze tijd. Mensen die een hart hebben voor de Heer Jezus. Die veel van die zich verbonden weten met de herder. Die uit liefde voor Christus de schapen willen weiden. Die ook niet moe worden van dat weiden en van het toeren, die schapen ook zorgen dat de schapen voedsel krijgen en dat ze naar de groene weide worden geleid. Die de opperhebben willen volgen. Die leven in het diepe besef dat die schapen zijn schapen zijn. Nu het duidelijk is hoe oudsten in de gemeente gerespecteerd moeten worden om wie zij voor God zijn. Nou komt Petrus op een nieuw item uit. Nu gaat het over de jongeren. En hier staat in deze vertaling, over de jongeren. Even kijken. Evenzo jongeren wees aan de ouderen onderdanig. Hier staat het woordje ouder, maar het is weer hetzelfde woord in het Grieks. Dus je mag net zo goed vertalen. Evenzo jongeren wees aan de oudsten onderdanig. Het is natuurlijk ook altijd goed voor jongeren om ouder onderdanig te zijn. Maar ik denk in dit verband dat Petrus ook meer bedoelt, meer heeft over de oudsten aan wie zij onderdanig moeten zijn. Nog even terugkomen eerst op het eerste deel. Ik zie dat ik een stukje heb overgeslagen. In vers 2 staat van hoofdstuk 5 hoe zij moeten wijden en er staat een aantal keren niet. Ze moeten toezicht houden op de kudde. Ze moeten dat niet gedwongen doen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Goed, dan spreekt hij nu dus de ouderen, de jongeren aan. En dus vertelt eerst iets algemeens. Hij zegt algemeen jongeren, vers 5, wees alle elkaar onderdanig, wees met nederigheid bekleed. En dan geeft hij een reden waarom dat gedaan zou moeten worden. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Jongeren moeten vooral nederigheid leren. Ik weet niet of dat een beetje in opvoedingen vandaag de dag een beetje naar voren komt. Ik denk wel eens dat 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 ook wel verdwenen is, maar respect voor iemand hebben brengt ook nederigheid mee. De ander is meer dan jij. En we leven ook in een tijd waarin in veel kerken jongeren zo'n centrale plaats in de kerk gaan innemen. Ze worden vertroeteld. Het wordt net gedaan alsof zij zijn, of zij de hoogste plaats in de gemeente innemen. Ze zijn bang dat jongeren weg zullen lopen. Maar de Bijbel leert over jongeren dat ze vooral ook moeten leren, en wij moeten het ook naar elkaar doen natuurlijk, dat we ons willen bekleden. We zijn het niet. Is geen mens van zichzelf nederig. Toen de eerste zonde in het hart kwam, was het een zonde van we wilden als God zijn. Toen kwam in het leven van ieder mens hoogmoed. En hoogmoed is opstand tegen God. Hoogmoed betekent ten diepste dat we niet bereid waren dat God gezag over ons leven had. En om gezag van God in je leven te kunnen accepteren, ook als je ouder bent, moet je als jongere leren om nederig te zijn. En dan moet je je mee bekleden. Je moet zeggen, ik wil dat. Ik wil. Misschien heb ik het hier wel eens een keer verteld. Ik was in een gemeente, aan de gemeente verbonden. En er was een oudere broeder. En wij hadden allemaal het idee dat die man die deed dingen die voor het oog niet goed waren. Laat ik hem even zo zeggen. En toen hadden ze mij gevraagd om naar die man te bezoeken. Die veel ouder was als ik. En je mag gerust weten. Ik had allemaal teksten uit de Bijbel waardoor ik kon laten zien dat die man fout zat. Ik dacht, ik zal hem eens even laten zien waarin hij allemaal verkeerd handelt. En toen in mijn stille tijd liet de Heer me een stukje lezen. Wees niet, hoe staat het? Wees niet streng tegen een oude man. Zoiets.
Ja, maar tegen Timotheus kreeg dat te horen. Ja. Van Paulus, ja.
Wees, ik zeg, Heer. Het was de eerste les die ik leerde om iemand die totaal in scheve schaats reed, te winnen door nederig te zijn. Maar wij winnen niet oudere mensen doordat we zeggen we hebben ons gelijk. Kijk maar, de Bijbel geeft ons gelijk en jij hebt het fout. Wij moeten de ouderen leren om oudere mensen ook in hun positie te laten die ze als ouderen in de gemeente innemen. En we moeten ze met nederigheid winnen. Waarom? Zo staat het hier. Want de nederige geeft God genade. Als we in nederigheid gaan, dan zal God dus met ons meegaan. Maar de hoogmoedige, wie staat hij? En dan gaat het helemaal niet om of jij nou gelijk hebt of geen gelijk. Het gaat om de houding die jongeren en tegenover ouderen of tegenover oudsten hebben in te nemen. En als oudsten dan een verkeerde kant op gaan. Als je ziet als jongeren dat zij een verkeerde kant op gaan en die oudsten die moeten gewaarschuwd worden, dan schrijft Paulus aan Timotheus in 1 Timotheus 5 vers 19, neem tegen oudsten geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn. Dus dan zul je getuigen mee moeten nemen, dan zul je met z'n drieën, twee of drie mannen, zul je naar die oudsten moeten toegaan. Je moet niet zomaar een beschuldiging tegen een oudste aannemen. Waarom niet? Omdat het heel vaak zo is in de gemeente waarin je goede oudsten hebt. Dat de aanvallen op die oudsten vanuit de gemeente komen. Vind je ook niet dat die en die en ik vind zus en zo. Een predikant en oudste die staan altijd in de schijnwerpers ook van de gemeenteleden. En ik heb het vaak meegemaakt. Dan ging je naar huis, dan was het hele woord van God. Dat verdween gewoon onder tafel, omdat de dominee iets gezegd had, of iets gedaan had, of een beweging had gemaakt, of zijn strop daar scheef zat, of zijn zakdoek uit zijn broek hing, of weet ik wat. Niet? We moeten zoveel leren, maar ook heel veel afleren. En God weerstaat de hoogmoedige. God wil niet dat zijn dienstknechten worden aangevallen. Want er staat ook nog hier, God keert zich tegen, maar de nederige geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. En dan zie je dat daar twee dingen zijn over dat vernederen. Hier staat vernederen als vernedering, als iets wat je zelf moet doen. Je wil zelf met nederigheid bekleed zijn. Jezelf in nederigheid naar die ander kijken. Je wil zelf je eigen niet beter voelen als de ander als ze iemand terecht wijst. Dat is in de hele Bijbel is het zo. Hè? Paulus schrijft dat ook aan de Galatenbrief. Als jij geestelijk bent, wijs iemand terecht in zachtmoedigheid. Dus je zou zelf ook eens in verzoeking komen. Je kunt wel naar een ander toe gaan en zeggen, je doet het helemaal fout. En een jaar later maak jij dezelfde fout. Wat is het dan voor een getuigenis? Ik weet van iemand die zwaar tegen echtscheiding. Zwaar er tegen. En toen in de gemeente waarin hij zat, het samenwonen werd toegestaan. Toen nam hij afscheid van die gemeente, was het totaal niet mee eens. Een jaar daarna was hij gescheiden en woonde hij met een andere vrouw samen. Voel je? We kunnen best wel eens een beetje nederig zijn. En ons vanuit de nederigheid van de Heer Jezus, die ook zo nederig was, proberen anderen te winnen. En nooit vanuit hoogmoedigheid hij dat leren om dat te gaan doen. Verneder u dan onder de krachtige hand van God. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Dan heb je de uitweg. Het is niet zo dat als je de zorgen hebt, dat je die zorgen niet uiten kunt. Maar je moet ze op hem werpen, want hij zorgt voor u. Als de oudste, de goede oudste in de gemeente, zorg hebben voor de kudde, dan is het ook de opperherder die zorg heeft voor de oudste. En dat mogen we weten en daar mogen we ook naartoe gaan. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. We mogen zo'n tekst mogen wel eens eventjes goed over nadenken. De eerste dit. Beseffen we nog dat de duivel onze tegenpartij is. Er kan nooit iets komen uit de wereld dat niet tegen ons is. De duivel is de overste van de wereld. En als in de wereld emancipatie komt, dan komt dat niet van God. Dan komt het van hem. En dan zit er de diepste achter zijn enorme haat tegenover de Heer Jezus en tegenover de Vader, tegenover God. En hij wilde niet meer dat vrouwen en mannen de positie innemen die God voor hen heeft bedoeld. En dat kinderen die positie innemen die God voor hen heeft bedoeld. Dus Peter schrijft het nog eens. Denk om de duivel. Hè. Die is jullie tegenstander. Als er zit geen tussenweg in. Ja, en het gaat ook steeds verder. We gaan zo koffie drinken, maar laat hier maar even mee afsluiten dat zeggen. Misschien heb je het ook wel gelezen. Het is nog niet zo lang geleden dat ik las dat een predikant was die vond dat het je best met je hand op de Bijbel euthanasie kon laten plegen. Dan heb je het volgende item. God wil ons lijden niet. Er zit zoveel. Peter schrijft hier hoe we dat lijden kunnen doorstaan. Als grote voorbeeld is de Heer Jezus. Paulus schrijft over dat lijden. Dat we daar doorheen moeten. God heeft ons verlost van onze zonden, de Heer Jezus. Hij heeft ons een nieuw leven gegeven. Hij heeft ons kracht gegeven om zonden te overwinnen. Hij heeft ons, zijn oude natuur heeft hij gedood. Maar hij heeft ons niet verlost van het lijden dat door de zonde in deze wereld is gekomen. Hij heeft ons daar niet van verlost. En wat we dus vandaag de dag horen is, nee, God is goed en God wil niet dat we lijden. Uiteindelijk zullen alle mensen wel behouden worden, want God is goed. God kan het niet aanzien als mensen naar de hel gaan, weet je. Er komt allemaal zoveel menselijke filosofie waar Paulus voor waarschuwt in de Kolossenbrief. Laat je niet meeslepen door allerlei menselijke redeneringen die geen stand houden in het oordeel bij God. Gods gedachten zijn niet onze gedachten. En Gods wegen zijn niet onze wegen. Let op wat de weg van God is. En ga niet de weg die de wereld je aanwijst, die je zou moeten gaan. Maar er zal steeds meer uiteindelijk zo'n kerk binnenkomen, de gemeente van God binnenkomen. Vlak voordat de Heer Jezus zijn gemeente thuis haalt, daar ben ik van overtuigd. Dus het moet ons ook weer helemaal niet gaan verbazen dat allemaal komt. Dan staat hij uw tegenpartij. De duivel is onze tegenpartij. En hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Als een brullende leeuw. Hij verstopt zich niet eens meer. Het wordt geschreeuwd van de dagen af. De vlaggen worden uitgehangen. Ja, vandaag de dag. Boven op kerktorens. De Satan, wees wel, hè? Begrijp goed. Hij gaat gewoon rond als een brullende leeuw. En dan denk ik wel eens, wat een zwakte daartegen. Bangheid, angst om daartegen op te staan. Wie staat hem? Wie het weerstaat dan hem vast in het geloof. En dan zegt hij vast in het geloof. Dat betekent dus vast in het geloof wat Petrus predikte, dat dit een korte tijd van lijden is. Maar dat de heerlijkheid ons wacht, dat het een lijden is wat ook de Heer Jezus meemaakt. In de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld wordt opgelegd. We lijden niet alleen, maar al onze broeders en zusters in de wereld, als je een beetje naar andere delen van de wereld ziet. In Centraal-Azië was nog niet eens zo heel veel. De landen waar ik kwam, maar ik heb daar gesproken met mensen, ja, als ze dan bijeenkwamen, er waren zo, zomaar kwam de politie binnenvallen om de onnozelste dingen, gewoon om diensten te verstoren. Dus de duivel gaat rond als een briesende leeuw en hij zoekt wie hij kan verslinden, maar hou vast, je staat er niet alleen voor. Je maakt lijden mee, maar al je broeders en zusters hebben datzelfde lijden meegemaakt. Zij die godvruchtig willen leven, die zullen worden vervolgd. Maar het weegt niet op. Je kunt het niet vergelijken met de heerlijkheid die ons straks wacht. Oké, het laatste stukje nemen we naar de koffer. We waren gebleven bij vers 9, hè? Weerstand bieden aan de duivel. In de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Het is het wordt door God opgelegd. Hè? Dus we zien de Heer, God staat daarboven. Maar het is ook een geweldige troost. Niet alleen troost, het is ook geeft ook een geweldige blijdschap in het lijden. Als je weet dat het lijden is wat ook andere broeders en zusters krijgen. Dus dat je dat om Christus wil krijgt. Nou, vers 10. De God nu van alle genade, dat is dan het volgende. Die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd verleiden. Zie je, die tijd is eigenlijk maar heel kort. Toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Dan zien we wat die korte tijd van lijden eigenlijk tot doel heeft. Ons toe te rusten. Ons geloof te bevestigen. Ons te versterken in het geloof. En ons te funderen in het geloof. Lijden is vaak noodzakelijk. Het is een korte tijd van lijden. En in die korte tijd van lijden groeien we naar het beeld van de Heer Jezus toe. Worden we toegerust. Worden bevestigd, versterkt en gefundeerd. Worden we niet zo gauw meer, zo zegt de Hebreeënbrief dat. Hè? Hebreeënbrief staat gelovigen zijn nog steeds melk drinken. En daardoor worden ze heen en weer geslingerd door allerlei verschil van leren, allerlei meningen. Maar dat voor de volwassenen dat niet zo is. Zij hebben zich gefundeerd, ze hebben hun geloof gebouwd. En ze worden versterkt. En ze worden versterkt in de genade van God. De God nu van alle genade. We hebben een God die in elke situatie, het is geen enkele situatie denkbaar, waarin God ons geen genade zou kunnen geven, om zo'n situatie door te komen. Er is geen enkele situatie denkbaar voor degenen die geloven en hun leven aan God hebben toevertrouwd, waarin God ons geen genade zou geven om daar doorheen te komen en te overwinnen. Die God die heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Ik zie je een korte tijd van lijden tegenover een eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zal ons toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Uiteindelijk zijn wij hele zwakke mensen en hebben wij in onszelf geen enkele kracht. Als we menselijk gaan bekijken, dat is het verschil met geloof. Het verschil tussen geloof en tussen geloof. Ons geloof en geloof wat God bedoelt. Dat is geloof uit God geeft je de kracht om te zeggen we zullen overwinnen omdat God bij ons is. En geloof van de mens is we kunnen niet overwinnen want er zijn reuzen in het land. Er zijn zoveel beren op de weg. Kijk eens even naar dat, kijk eens naar zus, kijk eens naar zo. In Psalm 80, vers 81, daar staat, och had Israël naar mijn raad geluisterd. Had Israël maar in mijn wegen gewandeld. Ik zou de vijanden voor hun hebben verslagen. Ik zou hem gezegend hebben met honing uit de rots. Ik zou, hadden ze maar naar mij geluisterd. En omdat dat niet gedaan, Israël dat niet gedaan heeft, hebben ze die zegen ook niet ontvangen. Maar goed, wij weten dat het de God van alle genade bij ons is. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Lieve mensen, lieve broeders en zusters, laten we in die genade staan. En laten we ook op de kracht van de Heer Jezus en van God rekenen. Waar we ook naartoe gaan, wat er ook gebeurt in ons leven. Dan zeggen van Heer, ik kan het zelf niet aan, maar u kunt het aan. Dat is de troost. Met de hulp van Silvanus, dat is dezelfde als Silas. Die kennen we als Paulus en Silas, die in de gevangenis in Filippi zaten. Die Silas, of Silvanus, die van u naar ik meen een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven. U aangespoord en betuigt dat dit de ware genade van God is waarin u staat. Hij bevestigt nog eens het geloof waarin ze staat. Hij bevestigt nog eens dat het lijden wat ze allemaal meemaken, dat niet iets vreemds is, niet iets raars, zoals hij dat in zijn eerste hoofdstuk zegt. Het hoort er allemaal bij, maar jullie staan daar mee in de ware genade van God. U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is en Marcus mijn zoon. Ik lees nergens in de Bijbel dat er in Babylon een gemeente was. En dus de algemene gang van algemene gedachte is dat Paulus deze brief heeft, Petrus deze brief heeft geschreven vanuit Rome. En Rome, dat wordt in het boek De Openbaring, wordt Rome ook Babylon genoemd. Dus ik denk wel dat we gewoon die...
Maar er staat niet echt gemeente.
Wat?
Door gemeente is het tussen haakjes.
Dat staat hier ook niet. Nee, maar dit staat bij mij ook niet in.
Gemeente niet in Babylon.
Oh, hier niet. Hier staat, u groept de mede-uitverkoren. Oh ja, gemeente die in Babylon is, ja. En Marcus, mijn zoon. Ik weet niet of dat een zoon van Petrus geweest is. Of dat een bijzondere broeder is geweest. Omdat hij van Petrus geleerd heeft. En Paulus heeft ook zonen, maar het zijn zoon in het geloof. Maar Petrus is getrouwd geweest, dus die heeft ook kinderen gehad. En het zou kunnen zijn dat een van zijn zonen is geweest. Maar het is wel mooi zoals het zegt. Groet de mede-uitverkoren gemeente. We moeten altijd beseffen als gemeente, als kinderen van God, dat we met andere mensen zijn uitverkoren. We zijn uitverkoren voor de hemel. We zijn uitverkoren om aan het beeld van de Zoon van God gelijkvormig te zijn. We zijn uitverkoren om met Christus geopenbaard te worden in heerlijkheid. We zijn uitverkoren om met de Heer Jezus te mogen regeren over deze aarde. We hebben een uitverkiezing in die zin, niet als het gaat om de hemel of de hel. God kiest niemand voor de hel uit. Maar God verkiest mensen uit voor de hemel. En Israël bijvoorbeeld voor het land Israël en voor een regering op aarde. Ons voor een regering in de hemel. De Thessalonicenzenbrief zegt, 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1, dat hij ons uitverkoren heeft omdat wij de heerlijkheid van de Heer Jezus zouden delen, zouden ontvangen. Moet je je voorstellen wat dat voor uitverkiezing is. De Heer Jezus is straks in heerlijkheid, die alle heerlijkheid van God, de Vader, zal ontvangen om het werk wat hij heeft gedaan. En die heeft daar een stelletje mensen bij zich, die hij door hij aan zichzelf heeft verbonden, die zijn lichaam, die zij gekocht heeft met zijn bloed. En die hij heeft mee uitverkoren om hetzelfde deel te ontvangen als het deel wat hij van de Vader ontvangt. Het heeft mede uitverkorene gemeente die in Babylon is en Marcus mijn zoon. Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus bent. Amen. En tenslotte eindigt hij daarop. Vrede zijn, dat is denk ik een van de belangrijkste dingen. De vrede van God, ieder kind van God, iedereen die eens uit de duisternis gekomen is tot het licht. Iedereen die eens met zijn zonde bij Christus is terechtgekomen. Die zichzelf zag als dat hij verloren was voor God. En naar de Heer Jezus is toegegaan en het offer van de Heer Jezus heeft ervaard. En geloofd heeft dat de Heer Jezus gestorven is voor zijn of haar zonde. En voor zijn of haar schuld. Het eerste wat iemand ontvangt is vrede met God. Misschien 5 minuten daarvoor was er geen vrede, was er angst voor God. En door het geloof in de Heer Jezus Christus, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, we hebben vrede met God. Dat is zoiets kostbaars. Dat we ons hart niet laten ruïneren, onze ziel, ons binnenste, allerlei dingen die we zien, maar dat de vrede van Christus, van God, die alle verstand te boven gaat, onze hart en onze gedachten bewaart in de Heer Jezus Christus. Ja. Vrede zij u allen die in Christus Jezus bent. Amen.
Weet u wat me opvalt? De gemeente die uit Babylon is. En Babylon, dan weten we toch een beetje wat dat was.
Ja, het staat u groeten. Nou, er was u groeten mede uitverkoren gemeente die in Babylon is.
Ja.
En ik heb net geprobeerd uit te leggen dat met Babylon waarschijnlijk, de meeste uitleggers zeggen dat ook zo, Rome wat bedoelt. Dus dan gaat het om.
Heb ik dan net overgeslagen? Ah,
je hebt het overgeslagen. Nou ja, Paul, Johannes, de apostel, noemt in Openbaring Babylon en dat is Rome. Het Babylon was Rome, wat je ziet, wat in de eindtijd, het Rome van de eindtijd, en wij zeggen dan de Rooms-Katholieke Kerk, hè, het Rome in de eindtijd. Daar zien we allerlei verwijzingen naar. Dus wij, de meeste mensen denken van dat met Babylon niet een plaats Babylon wordt bedoeld, maar dat er Rome mee wordt bedoeld. Dat Rome in die tijd, en dat blijkt ook uit historische geschriften, dat Rome in die tijd ook wel Babylon werd genoemd. Vader in de hemel, we willen u zo danken voor dit kostbare hoofdstuk uit de brief van Petrus. Wat heeft u, Heer Jezus, een zorg voor uw gemeente? En wat mogen wij als gelovigen die u willen volgen, weten, Heer Jezus, dat u zorg voor ons persoonlijk leven hebt, omdat we schaap zijn van uw kudde. En dan willen we u bidden dat in ons hart het verlangen is om u altijd te volgen. Om te kijken, Heer Jezus, naar waar u ons leven naartoe leidt. Om te mogen zien, Heer, dat deze wereld voorbij gaat. En dat we dan weliswaar lijden in deze wereld hebben. En dat u ook lijden in deze wereld hebt gekend. En dat u vraagt, Heer Jezus, om de moed te hebben u daarin te volgen. Het lijden wat u meemaakt aan het kruis, Heer Jezus, dat zullen wij nooit hoeven mee te maken. Dat was dat God zich van u moest scheiden, omdat hij onze zonde in uw lichaam zag. Maar dat andere lijden, Heer, omdat we u willen beleiden. omdat u zoveel voor ons betekent in ons leven. Heer Jezus, mogen we tegen u zeggen dat we dat willen ondergaan. Dat we met u samen in dat lijden willen zijn. Omdat u zo kostbaar, zo dierbaar bent voor ons hart. Mogen we tegen u zeggen, Heer Jezus, dat we u lief hebben. En dat we weten dat in al dat lijden dat u erbij bent. Dat we u met alle genade die nodig is om dat lijden door te komen. En om gevormd te worden in dat lijden naar uw beeld. Om steeds dichter bij u te komen, Heer Jezus. Mogen u zeggen dat we blij zijn dat u samen met ons dat lijden ingaat. En dat u daardoor ook zo dicht bij ons komt. In ons leven, in ons hart, in onze situatie. Omdat daarin ook de overwinning voor u zal zijn. Omdat we geen roem voor onszelf zouden hebben. Zeggen, daar zijn we toch maar goed doorgekomen. Dat we zouden zeggen, Heer Jezus, u heeft ons er doorheen gebracht. En u zij de eer en u zij de heerlijkheid, Heer Jezus. Tot in eeuwigheid. Amen.
Weet je nog een lied?
O liefde God, oneindig groot erboven.